We gaan iets lezen uit de brief die Paulus ooit schreef aan een gemeente in Europa, in het Romeinse Rijk. We zijn de vorige keer schoorvoetend begonnen en we zijn gekomen tot en met vers 7. We gaan nu vers 8 tot en met vers 23 lezen. 8 tot en met 23 van Romeinen 1. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik onophoudelijk te allen tijden bij mijn gebeden uwer gedenk, biddende of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien, om u enige geestelijke gaven mee te delen tot uw versterking, dat is te zeggen, onder u mee bemoedigd te worden door elkanders geloof van u zowel als van mij. Doch ik stel er prijs op, broeders en zusters, er staat natuurlijk broeders, maar dat is een woord wat broeders en zusters betekent, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden, ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods, of een andere vertaling heeft, het is Gods kracht tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Tot zover vanavond. Paulus schrijft dus aan een gemeente in Europa. Dat is de insteek voor deze avonden. We willen zo graag de profetische boodschap, wij die vandaag leven in Europa, in het Romeinse Rijk, als ik dat zo eens mag vertalen, dat wij vandaag gaan snappen, gaan begrijpen welke boodschap de Heere voor ons heeft. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Paulus zegt dat hij een bedienaar is, een dienstknecht is van Christus, die dankt voor de gelovigen die al in Rome waren. Ik zei de vorige keer dat dat niet gebeurd is door wat hij heeft gedaan, maar dat dat waarschijnlijk heeft te maken met wat er in het huis van Cornelius is gebeurd, Handelingen 10. Daar zijn mensen geweest van de zogenaamde Italiaanse benden, die hebben de Heer Jezus leren kennen, doordat Petrus daar mocht komen en daar mocht vertellen van de Heer Jezus. En zij zijn weer teruggegaan, naar huis teruggekeerd, na een bepaalde tijd. En zij hebben daar dit geweldige nieuws ook in Rome laten zien. En er is een gemeente ontstaan. En die gemeente heeft zelfs een getuigenis over wat hier staat, de gehele wereld gekregen. Nou, dat is dus ja, het toenmalige bestuurlijk centrum. Dat is verder gegaan, dat is uitgewaaid, dat is verbreid geworden. Hun geloof is daar besproken. Paulus zegt, ik had heel graag al eerder willen komen en ik wilde jullie ook graag het evangelie meedelen. Evangelie is hier dus nadrukkelijk niet. Dan kunnen jullie toch tot bekering komen eindelijk. Dat waren ze immers al. Ze geloofden al. Ze kenden de Heer Jezus al. Dus het evangelie hier is dus niet zozeer een evangelisatiedienst, maar het is de blijde boodschap, of zoals ik de vorige keer probeerde uit te leggen, het evangelie van God aangaande zijn Zoon. En dat gaat veel verder dan iemand oproepen om tot bekering te komen. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Een blijde boodschap, want dat betekent dat woord, het evangelie, een blijde boodschap van God, waarin de Heer Jezus het centrum is, niet alleen om tot bekering te komen, komt ook wel, komt ook vandaag nog terug en vanavond nog terug, maar vooral dat het Gods plan is geweest om de Heer Jezus de eerstgeborene te doen zijn onder vele broederen. Romeinen 8, 29 en verder. Dat evangelie van God aangaande zijn Zoon mocht Paulus uitdragen. Dat is die wijsheid, die bijzondere bediening van een mysterie, van een verborgenheid waarvan hij mocht vertellen. Want het was hem geopenbaard en hij mocht het zeggen. Hij mocht het doorgeven en hij deed het ook. Dat noemde hij, ik wil ook jullie graag dat evangelie uitleggen. Dus eerder Bijbeluitleg, als ik dat zo zeggen mag, Bijbelstudie, dan een oproep tot bekering. Komt ook, maar vooral dat de gelovigen daar, ze waren al gelovig, staat hier, broeders en zusters, dat die gelovigen iets meer zouden gaan snappen van dat geweldige raadsbesluit van de Vader en de Zoon om de Heer Jezus het centrum, het middelpunt van die plannen van God te laten zijn. Even, daar krijgen we nog vele keren iets over. Maar dat is dat evangelie van God. En dat evangelie wilde hij graag in Rome gaan brengen. Maar verhinderd. Iedere keer nog tegengehouden. Het kon niet doorgaan. Maar hij wilde hen in elk geval laten weten dat hij voor hen bad. En dat hij dankbaar was voor hun getuigenis. En dat hij zichzelf niet opofferde als hij bij hen kwam, maar dat hij een schuldenaar was, dat het een verplichting was, een door de Heere opgelegde taak was, als hij daarheen ging. Dus je hoeft je niet te verontschuldigen van, ach, doe geen moeite, het is allemaal zo ver en het is zo moeilijk met de route en zo. Niets van die aard. Het omgekeerde, Paulus zegt, ik ben een schuldenaar. Dit is een opdracht van de Heere, wee mij als ik het niet doe. En ik mag ook jullie dat geweldige, blijde, dat inhoudsvolle gaan vertellen van de Heer Jezus. Die het centrum is van Gods plannen en van Gods gedachten. Wij houden meestal op bij evangeliebrediking. En jij kunt, omdat je schuldig bent en zondig bent, van je schuld en van je zonde verlost worden. En je kunt de Heer Jezus leren kennen als je heiligt en als je verlosser. En dan ben je vrij, dan heb je eeuwig leven en dan zit het goed. Dan ga je naar de hemel. Super, super. Amen. Elke dag voor danken, alsjeblieft. Vergeet het nooit. Maar dat is niet het evangelie waar hij het hier over heeft. Dus er zit een beetje verschil in evangeliepredikering. Bovendien, en dat zei ik de vorige keer ook, zijn er in elk geval drie duidingen van het evangelie. Het eeuwig evangelie, daar kom ik vanavond ook op terug. Het evangelie van het koninkrijk en het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Dat evangelie van het koninkrijk is gepredikt door Johannes de Doper en zal weer worden gepredikt als de gemeente is opgenomen. Als het evangelie van God aangaande zijn Zoon zijn volheid, zijn compleetheid bereikt heeft. En dit gezelschap, het evangelie van God aangaande zijn Zoon, dit gezelschap rondom de Heer Jezus zal zijn. Dan gaat op aarde de prediking van het evangelie verder. Hoe? Is het hetzelfde? Nee, niet meer hetzelfde. Dan zal het evangelie van het koninkrijk. De koning komt, bereid je, de koning komt. Dat zijn Johannes de Doper. Maak je gereed om hem te ontmoeten. Zorg ervoor dat je in orde bent, dat het goed is met je. dat evangelie wordt ook in de toekomst weer verkondigd. Want als hij komt, onze Heer Jezus, hier op aarde, begint zijn rijk, zijn glorie, zijn koningschap. De Heer Jezus is daar ook het centrum. Nu ons stukje. Je voelt dat eerste stukje van 8 tot en met vers 15 is een verdere inleiding op deze brief. En eigenlijk begint hij in vers 16 met het feitelijke onderwerp. En dat is dat hij zich dat evangelie niet schaamt. Nou, dat is helder, want hij zegt, ik ben een schuldenaar, ik moet dat ook doen, maar ik schaam me daar ook niet voor. Ik wil het ook graag. Het is me opgelegd en ik wil zo heel graag vertellen, die rijkdommen die God voorzien heeft voor mensen. Natuurlijk komt dan iedere keer de vraag, heb jij zelf een keus gemaakt voor de Heer Jezus? Want we kunnen wel doorgaan met dat evangelie van God en gaan naar zijn zoon en het hebben over wat er met de Heer Jezus gaat gebeuren in de toekomst. Maar als je de Heer Jezus niet kent, als je heiligt en als je verlost, dan sta je er echt helemaal buiten. We moeten dus ernst maken met de boodschap, ook met de oproep om vandaag zekerheid te hebben over de toekomst. De reclame voor beleggingen, ik heb dat vaker geventileerd, gaat altijd gepaard met een soort zin van in het verleden behaalde resultaten is geen garantie voor de toekomst. Nou, ik weet inmiddels wat dat betekent. We hadden nooit geld en toen we het huis verkochten is het een beetje belegd, nog geen gelijkfout. Maar dus in het verleden behaalde resultaat is geen garantie voor de toekomst. Die kreet kent u. Die staat waarschijnlijk ook nog in alle bijsluiters. Verplichte informatie. Maar in het verleden behaalde resultaat door onze Heer Jezus is wel garantie voor de toekomst. Het is het geweldige en het blijde van het evangelie. De Heer Jezus. Je moet de Heer Jezus leren kennen en als je hem kent, heb je garantie voor de toekomst. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zo helder wordt het gezegd in de Bijbel. Ik hoop van harte dat iedereen hier de Heer Jezus heeft leren kennen als heiland, als verlosser. En dat iedereen hier weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. En door het geloof in hem, in onze Heer Jezus, heb ik leven. Leven uit God en leven in eeuwigheid. Eeuwig leven. Nog preciezer. 1 Johannes maakt duidelijk dat de Heer Jezus zelf ons leven is. Hij is dat eeuwige leven. Hij, de Heer Jezus, je mag hem leren kennen. En je mag hem kennen als je heiland en als je verlosser. Maar voor jou wordt dan gezegd dat het evangelie een kracht Gods is tot behoudenis voor een ieder die gelooft. Dat evangelie, in onze vertaling staat een kracht Gods. Ik heb zo pas al tussen de regels doorgezegd dat een andere vertaling het heeft over het is Gods kracht. Dus niet een kracht, maar dat het Gods kracht is dat behouden is. Bij een zou je nog kunnen denken, nou, dat is een van de opties, een van de mogelijkheden. Maar dat is niet de insteek. Het is Gods kracht tot behouden is. En ik hoop ook echt dat je dat gaat ervaren of hebt ervaren. En dat evangelie is Gods kracht tot behouden is, maar dat wordt uitgewerkt. Voor een ieder die gelooft, voor de Jood, want daar is het begonnen, daar is het voor het eerst uit de doeken gedaan, maar ook voor de Griek, en dat is de taal voor, het is voor de Jood, maar het is ook voor de Nederlander, voor de heiden, sorry dat ik dan u heidenen noem, maar van origine waren wij zonder God en zonder iets in deze wereld, heidenen. Volkeren, zo worden we aangesproken. Nu, soms wordt dat met het woordje Griek gezegd, soms ook met volkeren of soms ook met heidenen. Dat is heel verschillend. Maar in elk geval, dat evangelie, Gods kracht tot behoudenis voor een ieder die gelooft, was dus voor de Jood een prediking en dus ook voor de Griek. En dan komt die hele moeilijke zin van vers 17, want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, je kent die tekst misschien uit je hoofd, omdat je heel vaak de brief aan de Romeinen gelezen hebt. Maar als je elkaar zou vragen, wat betekent dat nu, vers 17? Hoe leg je dat nu uit? Gerechtigheid van God. Ja, de meesten die gaan direct door naar Romeinen 5, vers 1. Die zeggen, wij dan gerechtvaardigd hebben vrede met God. Maar dat is niet wat hier staat. Daar gaat het hier niet over. Natuurlijk is dat waar, Romeinen 5 vers 1, dat wij rechtens vrij zijn van de zonde. Gerechtvaardigd zijn betekent niet een klein beetje vrij zijn, maar rechtens vrij van de zonde. God kan niets, maar dan ook niets meer tegen ons inbrengen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie kan oordelen? Wie kan nog iets zeggen? We zijn rechtens vrij van de zonde. Nou ja, wij kunnen misschien zeggen, ja, door gebrek aan bewijs of door justitiële dwalingen of miskleunen. Je ziet wel eens iemand of hoort van iemand die is weer losgelaten en hij kan niet meer gepakt worden. Ja, het is gebeurd. Maar het is nog steeds een potentiële, nou ja, vul maar in wat hij dan uitgesproken zou hebben. En dat blijft dan, dat etiket blijft erop hangen. Maar ja, het hele justitiële apparaat kan niets meer doen, want ja, hij is vrijgesproken. Maar dat is niet de insteek in de Bijbel. Er is niet een gerechtelijke dwaling geweest, waardoor jij ineens, daar kom ik even goed vanaf. Het is maar goed dat ze dat niet allemaal door hadden, dat er gewoon een schrijffout is gemaakt of een stukje vergeten is. In de aanklacht niet meegenomen, dat is het niet. Het wordt duidelijk uit deze brief dat God zo niet werkt. Nog preciezer, gerechtigheid van God. Zijn eigen gerechtigheid. Gerechtigheid van God zelf. Het is niet dat wij gerechtvaardigd zijn voor God. Dat God, ja, ik had je wel eigenlijk willen beoordelen, maar ja, ik kan er ook niks meer aan doen, want je bent nu eenmaal vrijgesproken. Zo is het niet. Maar hier wordt gezegd dat Gods eigen gerechtigheid, dat wat typisch is voor God, wat misschien wel kenmerkend is voor hem, die gerechtigheid, gerechtigheid van God zelf, wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. En het is heel belangrijk, uit geloof tot geloof. Dat is ook wel een moeilijke zin hoor, want daar moet je misschien ook lang over nadenken. Het heeft te maken met op grond van geloof. En het richt zich tot allen die geloofd hebben. Dus op grond van geloof, uit geloof, zich richten tot allen die geloofd hebben. Nog een tekst, als u even omslaat, Romeinen 3, 21, 22. Gerechtigheid van God, dat is vers 22 uit hoofdstuk 3. Maar misschien is het goed om vers 21 daarbij te lezen nu alvast. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden. Dat is bijna dezelfde uitdrukking als in Romeinen 1 vers 17. Waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid van God door het geloof in de Heer Jezus. Voor allen die geloven. Het heeft dus deze inhoud. Het is geen gerechtigheid van God op grond van werken. Het is niet op grond van de wet. Maar het is op grond van geloof. En voor wie geldt dat dan? Voor iedereen die gelooft. Even moeilijke zin, maar uit geloof. Op grond van dat geloof. Tot geloof. Bedoelt God hier te zeggen. Hij bedoelt te zeggen dat de gerechtigheid van hemzelf beschikbaar is voor allen die geloven. En dat kan alleen maar op grond van geloof. Niet op grond van de teksten die u uit uw hoofd kent. Ook niet op grond van uw vrome houding. Dat komt allemaal aan de orde. Niet op grond van het zwarte pak of het grijze pak. Het komt echt naar voren. In deze brief wordt gezegd, wij dan gerechtvaardigd, ook wij, op grond van geloof, uit geloof, hebben vrede met God. Maar hier, heel compact, gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. op grond van geloof, dus niet op grond van werken, op grond van houden van de wet, op grond van inspanning, van en dan moet ik links lopen, rechts lopen, dan moet ik dit nog en dat nog, en ik moet zo leven. Niet te gauw zeggen, dat doet er allemaal niet toe, maar dat doet er wel toe. Want dat is Romeinen 12, 13, 14 enzovoort. Dat doet er wel toe. Maar de basis van dat evangelie van God aangaande zijn zoon is op grond van geloof. Niet op grond van werk. En bedoeld voor iedereen die dit ook gelovig aanneemt. Die dit ook gelovig accepteert. En ik hoop dat je dat laatste gedaan hebt. Op grond van geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Die aanhaling uit het boek Habakkuk, ik weet niet of je het boek Habakkuk kent, waarschijnlijk wel, want u leest alle boeken. Ik wist vroeger alleen maar een grapje over Habakkuk, maar goed. Dat grapje, dat zal nog wel steeds de ronde doen. Ik hoor het u zeggen. Ik zie het ook gebeuren. Ja, ja. Ja, ja. Nou, het is allemaal goed gekomen. Maar Habakkuk heeft een enorme strijd gekend. Dat weet u misschien. Heere God, hoe kunt u in de hemel zien dat wij hier in de narigheid zitten? Alles is onrust, alles is oorlog, alles is op zijn kop gezet. Het is allemaal wanorde. Hoe kunt u? Nou, hij snapt het niet. En dat is een strijd, een moeilijke strijd die we vandaag misschien ook kennen. Als je denkt aan de dingen die om ons heen gebeuren, aan de verschrikkingen links en rechts, dan denk je, Heere God, ziet u het dan niet? Bent u er nog? Kunt u daar gewoon mee uit de voeten? Is dit allemaal mogelijk vandaag? Habakkuk zat ermee. En hij heeft uiteindelijk van de Heer een plekje gekregen van Habakkuk, ga nu eens op je wachttoren staan. En staande op die wachttoren mag hij die wonderlijke dingen zeggen. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat betekent daar dat de Heer door hem laat zeggen, en ook al is een en al wanorde troef, ook al is alles gewoon één complete chaos, toch zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heere. Er komt een moment, zoals wateren de bodem van de zee bedekken, zo zal de aarde vol zijn van de glorie van God en van de kennis van de Heere. Ja, maar hij zag het niet. Maar de rechtvaardige mag uit zijn geloof leven. Dit mag je geloven. Dit mag je aanpakken. Dat mag je gelovend belijden. Dat is een mooie tekst. Eind van Habakkuk is dan ook, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal er geen rund in de stallingen zijn, al zal de wijnstok niks doen en de vijgenboom en vent geen vrucht geven, nochtans, ja, nochtans zal ik juichen. Zie je wel, dan is hij er doorheen. Dan mag hij zeggen, het is nog niet zover. Veenendaal is nog niet helemaal bekeerd. Maar dat komt wel, zo ongeveer zou je dan mogen zeggen. Nou, dat gaat misschien een beetje te ver wat ik nu zeg, maar zo ongeveer is de insteek, want je kunt je aan de chaos gaan spiegelen en aan de wanorde gaan optrekken. Misschien zeggen, Heere God, maar dit loopt u helemaal uit de hand, dit gaat helemaal fout. Nochtans, ja, nochtans. Maar die tekst wordt hier gebruikt. Die tekst uit Habakkuk wordt 3 keer gebruikt in het Nieuwe Testament. 1 keer in Romeinen 1, 1 keer in Galaten 3 en 1 keer in Hebreeën 10. Misschien heb u nog een bijbel waar het eronder staat. Dan kun je het zo, hoef je het niet eens op te schrijven, kun je het gewoon lezen. Verwijsteksten, die zijn heel belangrijk. En de insteek is wel eens wat verschillend. In Hebreeën 10, ja, daar zou die kennis des Heren, het, weet je wel, is dat, het zal komen. Maar in Hebreeën 10 is het niet het, iets nog vaag. Maar hij, dan krijgt dat woordje het ineens een naam, dan is het de Heer Jezus zelf. Hij komt! En zoals wateren de bodem van de zee bedekken, zo zal de Heer Jezus in zijn glorie en in zijn heerlijkheid alles vullen. Hij zal het doen. En de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Ja, Heer Jezus, dit gaat gebeuren. Nou, dat zijn geweldige dingen voor je eigen hart. dat de Heer Jezus alles zal zijn, dat Hij het centrum is, dat Hij ook op aarde eerbied krijgt, dat iedereen knielt voor Hem, dat elke tong belijdt dat Hij de Heer is. Hij komt en Hij zal alles vullen. Hij, allesvullend aanwezig. Zoals wateren de bodem van de zee bedekken, zo zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer. En de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Heb je dat? Goed zo. Maar hier gaat het niet over zo'n uitdrukking. Het gaat er hier om. En zo wordt de tekst in Galaten 3 gebruikt en ook in Romeinen 1 gebruikt. De gelovige zal uit zijn geloof leven. Dus niet uit werken, niet uit inspanningen, maar geloven. Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Dat wat kenmerkend is voor de Heere God zelf. Gerechtigheid. Misschien te koppelen aan Jeremia 23, waar die naam Yahweh gekoppeld wordt aan gerechtigheid, de Heere onze gerechtigheid. Het is niet helemaal zeker voor mij, maar wel die kant op. Dat de kenmerkende dingen van de Heere, de bijzondere eigenschappen van de Heere, gerechtigheid. En God is niet te vermurmen. God is niet om te kopen. Je kunt de Heere niet, laat ik maar zeggen, met een geschenk op een andere gedachte brengen. Dat is ondenkbaar. De Heere is gerechtigheid, recht. Hij is dezelfde, de onkreukbare, de absoluut unieke, de Heere, de glorierijke. En die glorie van God, die wordt zichtbaar. Dat bijzondere kenmerk wordt zichtbaar. Hoe? Nou, uit geloof tot geloof. Nou, toen ik dat begreep, was ik heel erg blij. Want ik hoef het dus niet te doen. Dat is geen vrijbrief voor losbandig gedrag. Dat zou je dan, als je dit zegt in een wat zwaardere kring, onmiddellijk tegen je horen getuigen. Ja, nou, je moet geloven, dan mag je dus doen wat je wilt, maakt allemaal niks uit. Want de uitgeloof tot geloof, dus ja, het is niet op grond van werken, het is op grond van geloof. Nou, dat is mooi, dank u wel voor die nieuwe basis, dank u wel voor het nieuwe uitgangspunt. En voor iedereen, ja, je gelooft het ook. En daarna ga je gewoon door met je oude leven. Nou, dat wordt ook duidelijk in dit stuk. Maar hier staat het heel compact. In de aanhef nog. Heel compact. Uit geloof tot geloof. Want de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Niet op grond van inspanning. Word er niet geweldig blij van. Dat je niets meer hoeft. Ik vond het zo geweldig toen ik dat ontdekte. Is de wet dan ineens voorbij? Nee, de wet is nooit voorbij. Zijn de 10 woorden van de Heere God ineens over? Nee, die zijn nooit over. Gods gedachten zijn eeuwig, zijn onveranderlijk, die blijven. Komt wel. Komt, ja. Ik verwijs allemaal naar wat er allemaal komt. Nou ja, het is een soort vorm van klantenbinding. Weet u wel, u moet dan terugkomen. Ik bedoel het niet als een spaarkaartensysteem. Want als je nu een zegeltje krijgt, dan wil je graag die spaarkaart vol hebben of zo. Dat bedoel ik niet. Ik wil zo graag zeggen dat die brief zo compact hier begint, maar een enorme lading heeft voor vandaag, juist voor vandaag. En een hele profetische boodschap heeft voor die mensen van vandaag. Want die willen vandaag weer op grond van eigen inspanning, ja, nog niet op grond van de wet, want die willen ze ook niet, maar op grond van eigen inspanning, van goed doen. Nou, als je dan met de collectebus voor het Rode Kruis loopt, of je bent goed voor je buurvrouw, of je neemt haar mee als een taxi, niet mevrouw, om als taxi te fungeren, om haar in het ziekenhuis af te leveren. Nou ja, ja, jij verdient een plekje in de hemel. Ja, daar gaat hij. Dat is vandaag. Dat is heel erg in. En de hele fellen die zeggen, ja, maar ik wil niet een plekje waar een ander voor betaald heeft. Dat wil ik zelf doen, dat wil ik zelf regelen. Ik wil mijn eigen plaats daar verdienen. Ik wil mijn eigen inspanning geven. Ik wil niet van genadebrood leven. Ik wil het zelf doen. Heel sterk vandaag. Let maar eens op. Iedereen blaast hoog van de toren. En iedereen vindt zichzelf de geweldigste en de sterkste en de mooiste en de beste. Zo is het vandaag. Op grond van geloof. Niet inspanning.
Je hoeft niks te doen. En stel nu eens dat je dit vanavond zou meenemen. Ik hoef niks meer te doen. En Romeinen 3 zegt, door het geloof. In de Heer Jezus Christus. Ja, ja, dat komt heel, heel helder naar boven. Het geloof. Door het geloof, daar moet je geloven. En dat is bedoeld voor wie gelooft. Door het geloof. Daarom is het een kracht Gods tot behoudenis. Geloven. Alleen maar geloven. Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen. Zou je durven? Zou je nu vanavond durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u het gedaan hebt, dat u het werk aan het kruis van Golgotha volbracht hebt, en dat ik door het geloof in u een kracht Gods heb tot behoudenis. Alleen maar omdat ik geloof. Het is de weg van het geloof, dus niet mijn inspanning van mij of iets van mij, maar het richt zich tot iedereen die gelooft. Nou, dan mag u geen kerkgenootschap inlezen, als je maar bij onze club bent. Dan mag u geen formuleringen inleveren, hoe het allemaal precies moet. Niks. Gewoon, hier is het. En eigenlijk is het heel eenvoudig, nog steeds compact, de uitwerking komt. Maar het is heel eenvoudig, maar wel heel belangrijk, dat je in je eigen hart nu durft te zeggen, ik leef. Door het geloof. De rechtvaardige zal op grond van zijn geloof leven. Niet omdat je iets verdient. Want wat zouden we kunnen als je ouder wordt. Ik wil niet de oude man uithangen. Maar je komt erachter dat je eigenlijk niks kunt inbrengen. Niets. Alleen geloof. Want toren van God. Zo gaat de tekst verder in ons stukje. Wordt openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Met andere woorden, ja, God die rechtvaardig is, gerechtigheid van God, wordt openbaar. Het zal duidelijk worden dat God niet tekort doet aan zichzelf, dat hij niet sjoemelt, dat hij niet een bepaalde categorie door de vingers ziet en de anderen niet, dat hij niet bepaalde mensen voortrekt en de anderen wegstoot. Niets daarvan, het omgekeerde zelfs. Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Het wordt heel helder. Maar toorn van God blijft nog steeds. God heeft ineens zijn toorn niet ingetrokken, omdat jij aan de beurt was. Toen alle zijn wetten maar eventjes aan de kant geschoven zijn. Nou, nu praat ik maar niet meer over toorn. Toorn is er dus niet meer. Want nu wonen die lui in Veenendaal en die hebben zich bekeerd tot in Jezus en nu praat ik niet meer over toorn. Dat staat hier niet. Die toorn van God is er nog steeds. Die is nooit ingetrokken. En die openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Met andere woorden, die hele mensheid ligt onder een toorn van God. Daarom zei de Heer Jezus al in het Johannes Evangelie. De toorn van God blijft, lag al op hen, maar blijft op hen. Omdat ze niet geloofden. Die toorn van God is niet aan de kant geschoven. Wij zijn veranderd. Het is zo geweldig dat dat wonder van ommekeer van wedergeboorte in je leven is gekomen. En dat je nu een kind van God mag zijn. Maar die toorn van God die blijft komen. Over al die mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dan komt er een hele merkwaardige opsomming. U kent het misschien, het is vaker aan de orde geweest. Ik ga dus niet zeggen dat dit nu voor het eerst uitgelegd wordt. Maar nu wordt ineens hier iets bijzonders gezegd over toorn van God. Maar over iets wat alle mensen kunnen kennen. Maar je zou geneigd zeggen, ja maar die mensen die wisten helemaal niets van God. Gerechtigheid van God. Toorn van God. Maar die mensen konden het wel weten. Want er wordt nog steeds een soort evangelietaal in de wereld gestuurd. En die evangelietaal vindt u in Psalm 19. U kent hem? Het is een mooi lied voor een zangkoor. Maar ik ga het nu voorlezen. Niet omdat ik zo mooi kan zingen, want dat is vandaag zeker niet zo. En gisteren was het ook al moeilijk. De hemelen vertellen Gods eer En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. Je kunt ze in die zin niet horen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde, hun taal, tot aan de einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon. Dus de zon die zit ergens in een tent. Die als een bruidegom, die zon die komt als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt naar buiten. Jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor die gloed. Dan gaat het over de wet des Heeren, daarover nu niet. Alleen maar dat stukje dat er een verkondiging, een proclamatie is door de schepping. Door Gods wonderwerken, door wat je ziet in de natuur. En dat hoor ik vandaag weer graag. Hè? Prinses Irene die zegt, ja, maar ik wandel in de bossen en ik praat met de bomen. Want ja, God zit in die boom. Nou, ik zal absoluut niet ontkennen dat er geen stempeltje op staat, made by God. Dat staat erop. Je moet even zoeken, maar je vindt het wel. Maar is dat dan de weg die God... Nee, uit geloof tot geloof. Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof, zo klont van geloof, voor een ieder die gelooft. Maar dat doet niets af aan het feit dat God in de schepping overal zijn stempel heeft gezet. Alles heeft het stempel van hem. En mensen gaan dit verdoezelen. Die willen de waarheid ten onder houden. Die willen dat wat ze waarnemen gewoon onderdrukken. Wat dacht u waarom er zo'n hectiek is geweest over die evolutiegedachte? En nog, ja, het heet vandaag een beetje gemodelleerd in intelligent design, maar het is feitelijk hetzelfde. Er zit het nu alleen, is er iets bijgekomen, een macht, een kracht of zo. Er is een stuk intelligentie ergens geweest en die heeft dat ontwerp bedacht. Die heeft dit, laat ik maar zeggen, vorm gegeven. Maar het is nog precies hetzelfde. De waarheid ten onderhouden. En ze hebben God, die te kennen is uit alles wat je ziet, niet gekend, niet gediend. Want wat van hem niet gekend kan worden, zijn eeuwige kracht in goddelijkheid, wordt uit zijn werken doorzien. Met andere woorden, als je in de natuur bent en je zou werkelijk openstaan voor de taal die daaruit naar buiten komt, dan zou je de Heere God gaan, die zou je beknieën als de Heere God. Wie groot mis doet, dat zongen we voor het eerst in Zwitserland ergens, toen ik een paar bulten zag. Ik had die dingen ook nooit gezien. Nee, ik bedoel die bergen en die majesteit van Gods schepping. Daar was je helemaal van onder de indruk. En er begon iemand zo te zingen. Ik kende dat lied toen ook niet. Gereformeerd zongen we dat. We zongen alleen geen Alma-psalm. Sorry, geen ontboezeming. Maar dat is dan zo. Ineens zegt iemand, hoe groot bent u? Hoe groot zijt gij? Klopt. Daar word je helemaal stil van. Compleet stil van. Als je een klein babytje ziet. Onbegrijpelijk. Ik kan er niet bij. En ik snap ook niet dat mensen dit niet vatten. Als in elk haartje van mij. Ik heb er misschien niet zoveel meer. Maar ik heb nog genoeg. In elk haartje van mij. DNA zit van mijzelf. Als er ooit iets gebeurt en ze vinden een haar van mij, ben ik de kloos. Nee, maar zo is het toch. Nee, maar daarom staat in de Bijbel dat geen haar zal vallen. Dat je geen haar wit of zwart kunt maken. Je kunt dat niet eens veranderen. Het zit erin. Wij zullen eens een keer moeten snappen met wie we te doen hebben. En langzaam maar zeker komt het boven. Een klein beetje slijm vanuit de binnenkant van je wang. Of een druppeltje bloed. Wat het ook is. Alles. Alle moleculen van mij heeft eenzelfde DNA. Made by God. Dat is toch onvoorstelbaar? Nu, als je dit nu weet, en als je dat kleine babytje ziet als een wondergods, waarom zeg je 3 dagen later, ja, we hebben een kindje op de wereld gezet? Zo praten mensen. Ik wil zo graag helder hebben dat dit de insteek is van Paulus, die zegt, toorn van God, nog steeds, openbaart zich ten volle over alle goddeloosheid. Want ze willen God niet kennen, ze willen de waarheid van hem niet zien. En ze gaan het bewust ten onder houden. Nog sterker. Ze hebben dieren genomen als model. En ze hebben dus het dienen van de Heere God veranderd in het dienen van dieren. En u voelt, dat is maar één groot voorbeeld van. Dat is de dans om het gouden kalf. Daar hebben ze ineens gezegd. Israël, dit is uw God. Toen stond er een gouden kalf. Aaron kan wel zeggen dat hij goud in het vuur werpt en dat die kalf eruit, dat kalf eruit kwam. Maar hij heeft het wel zelf gemaakt. Ik ben een beetje scherp misschien. Maar ik wil dus zeggen, waarom een kalf? Nou, omdat ze in Egypte gezien hadden wat kalveren betekenen in de godsdienst van de Egyptenaren. Hier vindt u het. God zegt, daar kan ik niets mee. Ik heb daar toorn over. Goddeloosheid is het. En de waarheid wordt ten onder gehouden. En er is een soort vervanging. God vervangen door ja, een mens, een vrouw. En of dat nou een Griekse godin is. Of een heidense Astarte is. Is bijna hetzelfde. Of dat nu linksom is of rechtsom is. Het maakt niet uit. Ze hebben er gewoon iets anders. Iets anders. Nou ja, dat heet dan gewoon het innerlijke, het hogere, het lichte. Ja, iets in jou, dat moet tot ontwikkeling komen. En ze gaan maar door. En ze gaan volstrekt voorbij aan al die wonderen om hen heen. En God zegt, en mijn prediking is nog steeds hetzelfde. En als u dat echt wilt onderzoeken, dan leest u het boek Job. Van A tot Z, ja ook tot het einde. Doorgaan, doorgaan. Even moeilijk, bijt door, tot het einde. En je zult ontdekken dat de Heere God geweldig is. En Job moet leren dat zijn werken tonen wie hij is. En als Job dan eens een keer echt klem komt en uiteindelijk zijn mond houdt, dan zegt de Heere God, ik wil je toch eens vragen. Kun jij een krokodilletje vangen voor je vrouw of voor je kindertjes en je meisjes daarmee laten spelen, Job? Nou, Job zegt natuurlijk nooit één keer. Ik ril al bij de idee dat ik zo'n krokodilletje aan de haak zou hebben. Kun je dat? Nou, als je dat nu niet kunt. En ik heb die krokodillen gemaakt. Wordt het dan niet tijd dat je op je knieën komt voor mij? Dat is de taal van Job. Job komt eindelijk zover. Geen prediking, heeft geen wet, heeft geen Mozes, heeft geen Abraham. Misschien. Maar in ieder geval, niets is er waar Job zijn informatie alleen maar uit de schepping. En dat noemt de Bijbel het eeuwig evangelie. Openbaring 16. Het eeuwig evangelie. Dat evangelie uit zon en maan en sterren. Psalm 19, het eerste stuk. Ik heb het u voorgelezen. Het schitterende van het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is geen taal van woorden, van mensen. Maar de sprake wordt gehoord. Daarom is er geen mens te verontschuldigen. Daarom kan God ook niet zeggen, nou ja, daar in Veenendaal, daar weten ze ervan. Daar hebben ze van de wet gehoord. Die hebben Mozes behoorlijk onderwezen gekregen. Die hebben behoorlijk er van langs gehad. Die hebben de wet des Heren iedere keer gehoord. Ja, die hebben geen excuus. Maar die mensen in laten we zeggen, Ethiopië of Zambia of weet ik veel waar, die hebben nooit van Mozes gehoord en van de wet gehoord. Die, voor hen geldt het dus niet. Nou, het geldt voor hen ook. Die worden niet geoordeeld omdat ze de wet negeerden, maar omdat ze de schepping niet hebben bekeken. Dat is de taal. Geen mens kan zomaar zeggen, ik heb er niets verkeerds in gezien. Niemand is te verontschuldigen. Dat wordt ook duidelijk. Maar hier is het begin. Ik ga nog verder, maar daar wil ik aan de aanstaande zondag over spreken. Over de verwildering die we juist in Europa zo sterk tegenkomen. Dat komt nog. Maar nu genoeg voor vanavond. Ik hoop dat u het snapt. Paulus zegt, ik heb een evangelie. Het evangelie van God waarin de Heer Jezus het centrum is. En je mag het geloven. En als je het gelooft, kracht Gods tot behoudenis. Voor jou. Kracht Gods tot behoudenis. Voor wie? Voor wie gelooft. Niet meer aan werken denken. Nee. Niet op grond van werken. Uit geloof. Tot geloof. En de rechtvaardige zal uit geloof leven. Heb je het? Je hoeft mij niet te beloven, maar dank daar de Heere de eerste 7 dagen maar voor. Elke dag. Geweldig, Heere. Dank u. Dank u dat u zo bent. Dank u dat u in Christus ons tegemoet kwam. De Heer Jezus. Gods kracht tot behoudenis. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader. We danken u dat u zo rijk bent en dat u zo geweldig bent. En dat u dat evangelie van uzelf en dat evangelie van God aangaande zijn Zoon zo wilt neerschrijven door Paulus. En dat hij het zo helder maakt dat niemand nog een excuus heeft. Komt tot de conclusie, zo is er absoluut niemand te verontschuldigen. Niemand kan nog een excuus bedenken van, ja, ik heb het niet geweten. We willen u danken, Vader, dat u het heel helder maakt. En dat u heel duidelijk maakt, ook vanavond, dat u gerechtigheid bent. En dat de toren over goddeloosheid gewoon is gebleven. Ondanks het feit dat wij van de toren vrij zijn. We willen u danken voor de Heer Jezus. Vader, we willen u danken dat iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen vrij mag zijn. Zegen ons zo. Maakt u ons ook blij de komende dagen. Laat ons alsjeblieft doordrongen zijn van het denken over, niet op grond van werken, niet op grond van onze inspanning. Uit geloof, op grond van geloof. Ook voor mij, omdat ik mocht geloven. We willen u hartelijk danken. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor zijn werk aan het kruis. Voor dat evangelie waarin hij het centrum is. Voor dat eeuwig evangelie dat zelfs voor mensen in China of waar ze ook wonen, waar nog nooit een zendeling is geweest, dat dat evangelie ook daar klinkt. We willen u hartelijk danken dat u niemand overslaat. En als Job zegt, dit doet God tweemaal, driemaal met de mens. Zijn ziel van de groeven redden en zijn hart terugbrengen. Dan is het een taal uit de schepping. We willen u hartelijk danken dat dat gebeurt met mensen die misschien nog nooit een Bijbeltje hebben gehad. Maar hier zitten we met een Bijbel. En we lezen en we horen. En we worden onderwezen misschien om deze dingen ook te snappen. Vader, zegen iedereen die hier is. Heel bijzonder de komende dagen. Vakantiedagen of werkdagen. Ziektedagen of zorgdagen. Laat het alsjeblieft dagen mogen zijn waarin helder wordt. De rechtvaardige zal op grond van zijn geloof leven. Dank u wel daarvoor. Amen.